proces- en woonvisie. Dit agendapunt wordt met een presentatie toegelicht. Het woord is aan mevrouw. Of meneer de wethouder nog een inleiding? Of?
Ja. U krijgt een presentatie over het proces van de woonvisie. Dus we hoeven hier niet over de inhoud te spreken, maar over het proces. Zodat u voldoende straks in de gelegenheid komt om uw input te leveren. Ik geef graag het woord aan Shahzad.
Dankjewel. Goedenavond allemaal. Mijn naam is Shahzad Assassian en ik ben beleidsmedewerker volkshuisvesting bij onze gemeente. Fijn dat ik vanavond hier mag zijn om u even mee te nemen in het proces en de totstandkoming van onze nieuwe woonvisie. Wat ik nu eigenlijk doe is inderdaad, wat zojuist de wethouder ook heeft gezegd, een beeldvormend presentatie geven, zodat u een idee krijgt van waar we mee bezig zijn. Later in het proces komen we nog twee keer bij u terug. Eén keer met oordeelvorming en tot slot natuurlijk met besluitvorming. Even tweetal praktische zaken. Aan het einde van de presentatie is er gelegenheid tot het stellen van vragen. En desgewenst kan ik na de presentatie ook zorgen dat de presentatie zelf naar u toe wordt gestuurd. De punten die we vandaag even willen bespreken, dat is wat is eigenlijk een woonvisie? De aanleiding van het maken van een nieuwe woonvisie, onze aanpak, hoe we de integraliteit willen waarborgen binnen dit proces. En ik wil u graag ook meenemen een aantal feitjes en cijfers door middel van een aantal wist u datjes. En tot slot wil ik even stilstaan bij de wijze waarop we graag uw input willen verkrijgen. En tot slot, zoals gezegd, zijn er dus mogelijkheid tot het stellen van vragen. Nou, allereerst, wat is een woonvisie eigenlijk? Een woonvisie is een weerspiegeling van wat voor gemeente we willen zijn. Het speelt in op de woningmarkt en de brede volkshuisvestelijke vraagstukken op de korte en langere termijn. Het is ook een basis voor het bod van de coöperaties en ook daarmee een basis voor onze prestatieafspraken. En het laat zien welke vraagstukken prioriteit krijgen binnen onze gemeente. Het Rijk heeft ook een aantal onderwerpen benoemd die bij voorkeur in de woonvisie terug dienen te komen. En dat zijn de onderwerpen die ik ook in de kapstok reeds naar jullie toe heb gestuurd. Dat zijn die 8 hoofdonderwerpen. Het gaat dus om betaalbaarheid en beschikbaarheid van de doelgroep, huisvesting van specifieke doelgroepen, wonen met zorg en ouderenhuisvesting, nieuwbouw, de kwaliteit en duurzaamheid, verkoop en liberaliseren van huurwoningen, investeringen in de vrije huur en de koopsector en tot slot een gewenste inzet voor leefbaarheid. Deze punten komen dus allemaal terug. De aanleiding voor het maken van een nieuwe woonvisie. Onze huidige woonvisie is niet meer actueel. Hij is van 2014. En door veranderingen op economisch, sociaal en demografisch gebied is het sowieso nodig om het eens een keer te herijken. Maar ook hebben we in 2015 te maken gehad met wijzigingen in wet en regelgeving, namelijk de nieuwe woningwet. Daarin zijn de afspraken voor de sociale huisvesting vastgelegd, maar ook de wijze waarop prestatieafspraken gemaakt moeten worden. En belangrijker, de huurdersbelangenvertegenwoordigers, die hebben een prominentere rol gekregen die in deze wet is vastgelegd. Dus dat is nog een reden om onze woonvisie eens opnieuw onder de loep te nemen. Maar ook hervormingen in bijvoorbeeld het nieuwe zorgstelsel, die de gemeente met veel meer taken belasten die we voorheen hadden. En natuurlijk nieuwe inzichten, zoals bijvoorbeeld uit het nieuwste woonwensenonderzoek is gebleken dat de grootste groep verhuisgeneigden in onze gemeente voor de aankomende 5 jaar bijvoorbeeld starters zullen zijn. Nou, daar zullen we ook bij stil moeten staan en eens kijken of we iets in de woonvisie kunnen opnemen om deze groep bijvoorbeeld te faciliteren. Het doel is dus eigenlijk om uiteindelijk een gemeente te zijn met een gezonde woningmarkt die de bewoners de mogelijkheid biedt een woning en een omgeving te bewonen die passend is bij de eigen wensen en behoeften in iedere levensfase. En dit woningaanbod dient natuurlijk duurzaam te zijn qua bouw, energie en verbruik. Even de aanpak. Ik ben begonnen met het bepalen van de omvang van de woonvisie. Ik heb gekeken naar welke onderwerpen moeten hierin terugkomen en aan welke eisen dient een woonvisie te voldoen. En op basis daarvan heb ik de kapstok gemaakt. Dit is ook om overzicht te krijgen van inderdaad de thema's die daarin terug moeten komen. Om zo ook een basis te hebben om in gesprek te gaan met interne, maar ook externe partijen. Deze kapstuk kunnen we dus gebruiken om onze woonvisie aan op te hangen. Daarna is er gekeken naar welke bronnen zijn er. En welke bronnen gaan wij gebruiken bij de woonvisie. Het verzamelen van de gegevens, dus ook van de input van interne en externe partijen. Er is dus gekeken naar welke personen intern moeten worden benaderd. En ook welke stakeholders er extern moeten worden benaderd. Deze personen worden dus ook gevraagd om hun input. Dit is ook meteen het moment waar we ons op dit moment bevinden. We hebben al interne input opgehaald binnen de gemeente. Gemeentebreed hebben we verschillende disciplines geraadpleegd. Maar daar kom ik zo nog even op terug in een volgende sheet. De volgende stap is dat we alle verzamelde gegevens gaan analyseren en interpreteren. En uit die geanalyseerde gegevens willen we graag ambities, kansen en bedreigingen formuleren. En vanuit die ambities, kansen en bedreigingen kunnen we dan naar een visie, beleid en concrete acties overgaan. En dat wordt dan ons eindproduct, de woonvisie. De integraliteit, hoe gaan we die waarborgen? De woonvisie is een document van ons allen en het overschrijdt de grenzen van afdelingen en clusters. De woonvisie moet ook een breed gedragen document zijn, mede door zijn interne en externe werking. En de thema's hebben veel raakvlakken met andere disciplines. Daarom moeten al deze disciplines dus benaderd worden en de kans krijgen om een input te leveren. Dus het is van essentieel belang dat die integraliteit van dit document gewaarborgd blijft. Nou, hoe willen we dit gaan doen? Ik ben begonnen met het geven van een presentatie aan de MT-leden wat de planning is, wat we willen doen en wat we willen bereiken. En ik heb de MT-leden gevraagd om collega's te benoemen die ten aanzien van de onderwerpen die in de kapstok genoemd zijn, kundig zijn en die ik kan benaderen voor het verkrijgen van input. Nou, die namen heb ik doorgekregen en op basis daarvan heb ik een vijftal werkgroepen bij elkaar gezet. En met hun ben ik in gesprek gegaan over de onderwerpen die dus in de kapstok staan. Zij hebben ook de kans gekregen om door middel van inputformulieren hun input te leveren. Dus op deze manier heb ik intern gemeentebreed input opgevraagd. De input van de raad is ook noodzakelijk, maar daar kom ik straks even op terug, de wijze waarop we dat graag willen verkrijgen. En met de interne input is het de bedoeling dat we de kapstok eigenlijk gaan downsizen. Dus we willen het wat kleiner gaan maken. De onderwerpen die we belangrijk vinden en waar we zeker iets over in de woonvisie willen opnemen, die gaan we verder uitwerken. En de onderwerpen die misschien minder in onze gemeente spelen, die kunnen eruit. En met die gedownsizede kapstok willen we dan met de externe partijen in gesprek gaan. De externe partijen bestaan zoals op de sheets is te zien uit corporaties, huurdersbelangenvertegenwoordigers, zorgaanbieders, ontwikkelaars, hypotheekverstrekkers, makelaars en seniorenbelangenverenigingen. De wijze waarop we hun input willen ophalen is eigenlijk hetzelfde als hoe we intern input hebben opgehaald. We gaan ook maximaal twee sessies willen we gaan organiseren. En aan de hand van de punten op de kapstok willen we dus vragen wat hun input is en hoe hun kijk is op die onderwerpen. En zodoende kunnen we dus die input ook meenemen. We hebben al twee sessies gehad, één eind vorig jaar en één begin dit jaar. Alleen dat was onder de noemer mini-symposium wonen. Dat waren eigenlijk met dezelfde stakeholders als die nu hier zijn genoemd. En we hebben toen ook gesproken over een heel aantal onderwerpen die nu ook aan de orde komen. Dus gelukkig hebben we al het een en ander verzameld. Maar ze krijgen natuurlijk alsnog de kans om hierover mee te praten. En tot slot de burgers natuurlijk. Door middel van het woonwensenonderzoek hebben wij die trouwens heel recent is verschenen, hebben wij een beeld gekregen van de wens van de burger ten aanzien van het wonen binnen onze gemeente. Maar natuurlijk ook doordat de huurdersbelangenvertegenwoordigers in de externe werkgroep zitten, zij zijn natuurlijk ook vanuit de burger, vanuit de huurders aan zet. En dat is ook een stem van de burger. Daarnaast hebben we natuurlijk een aantal andere onderleggers die we gebruiken. Deze opsomming is niet limitatief, dus er zullen vast nog andere onderzoeken en onderleggers zijn die we gaandeweg tegenkomen en die we zeker gaan gebruiken. Maar wat zeker is, is dat de onderzoeken die hier zijn genoemd mee worden genomen. U heeft een heel aantal van deze onderzoeken ook al mogen ontvangen. Wellicht kunt u die ook gebruiken voor straks om uw eigen input te geven. Ik heb even twee onderleggers uitgelicht, of ik wil het gaan uitlichten. Eén is de lange termijnverkenning wonen Gelder op Mierlo, beter bekend het woningmarktonderzoek van de STEC-groep uit 2017. En het andere is de woonwensonderzoek. Even kijken. De lange termijnverkenning van het STEC-groep heeft ons drie scenario's uiteindelijk voorgelegd. Ik wil even stilstaan bij de drie scenario's. Scenario 1 is maximale doorstroming en bestaande voorraad. Dat houdt in dat ze aangeven dat je in deze scenario maximaal in moet zetten op doorstroming van scheefwoners en van ouderen. op de woningmarkt. En praktisch gezien betekent dat dat je overwegend nultreden woningen gaat toevoegen. En dat je gaat inzetten op de vrije sector huur en koop. Dat je tijdelijke flexibele oplossingen bedenkt voor korte termijn tekorten. Zoals flexibel samen te voegen kleine sociale huurwoningen die op termijn kunnen worden samengevoegd en geliberaliseerd. En veel effort in de bestaande voorraad, dat wil zeggen het levensloopbestendig maken van de bestaande voorraad. Maar ook het verkennen van problemen en het zoeken naar oplossingen voor incourante onderdelen en wijken en incourante woningtypen. En de gevolgen hiervan zijn dat de bestedingskracht toeneemt, dat de draagkracht voor voorzieningen gewaarborgd blijft. En dit creëert weer een gezonde woningmarkt waarin vraag en aanbod op elkaar zijn afgestemd. De tweede scenario is maximaal sociaal en goedkope koop. Dat is een programma waarbij maximaal wordt ingezet op de sociale huur en koopwoningen. En dat er zoveel mogelijk in korte termijn wordt gerealiseerd. Doorstroming wordt hiermee niet gestimuleerd, waardoor het scheef wonen dus niet wordt aangepakt. In de nabije toekomst zal er dus sprake gaan zijn van een overschot aan sociale woningen. En dit zorgt natuurlijk voor kwalitatieve achterstand in de woningvoorraad, verloedering in de wijken en dalende bestedingskracht, maar ook afname van draagkracht voor voorzieningen met extra leegstand en krimp tot gevolg. En dat betekent dus ook weer meer beroep op uitkeringen en publieke en sociale voorzieningen. En dan hebben we nog scenario 3 en dat is scenario maximaal afzetbaar. Dan wordt er gekeken naar het maximaal aantal woningen dat zo snel mogelijk afgezet kan worden, waarbij de bestaande voorraad buiten beschouwing wordt gelaten. En dat betekent voornamelijk toevoeging van grondgebonden, vrije sector, koop- en huurwoningen. Dit lijkt op korte termijn een optimale situatie, omdat je gezinnen trekt met economische slagkracht, waardoor de voorzieningenniveau natuurlijk stijgt. En de bestaande voorraad blijft bereikbaar voor de economisch zwakkere huishoudens. Maar op de langere termijn ontstaan er problemen doordat de vergrijzing inslaat en we dus niet voldoende geschikte woningen hebben voor de oudere doelgroep. Dus er ontstaat een mismatch tussen vraag en aanbod in de markt met welvaartverlies en wegtrekkende huishoudens tot gevolg. Het beleidsadvies van de STEC-groep is dan ook om te kiezen voor het eerste scenario maximale doorstroming en effort in de bestaande voorraad. Dan even het woonwensenonderzoek. Dit is dus gebaseerd op de wens van de respondenten. Er zijn 2269 mensen uitgenodigd om mee te doen aan dit onderzoek. Daarvan hebben er 709 mensen daadwerkelijk ook deelgenomen aan het onderzoek. En dat is een respons van 31%. Dus dat is op zich een redelijke respons. Wat erbij gezegd moet worden, dat uit het woonwensenonderzoek niet één op één een behoefte kan worden ontleend. Dat heeft te maken onder andere met de vraag in hoeverre de wens aansluit bij de inkomen die men heeft. De meningen zijn een beetje over verdeeld. Ik heb navraag gedaan bij diegenen die de onderzoek hebben verricht en hoeverre dat is meegenomen. En zij geven aan dat er dus gekeken is naar of de wens van mensen aansluit bij hun inkomen. Maar ze geven ook aan dat ze dat dus niet bij iedere deelnemer apart hebben gedaan. Dus waarschijnlijk steekproefgewijs. Dus in hoeverre je daar echt 100% van uit kunt gaan dat het wensbeeld ook realistisch is, dat is even de vraag. Maar dat neemt niet weg dat je hierdoor wel een beeld krijgt van de wens van mensen en dat we dat zeker kunnen gebruiken in onze woonvisie. Dus het is niet meer dan inzicht in een wensbeeld van de burger, in dit geval de inwoners van de gemeente. wil ik u graag aan de hand van een aantal cijfers meenemen in de situatie op dit moment binnen onze gemeente. Nou, wist u dat we 39.070 inwoners hebben ongeveer? Dat is van 2017, dus dat zal iets meer zijn inmiddels. En dat we 17.220 huishoudens hebben en 17.355 woningen. Dat is dus iets meer woningen dan huishoudens. Dit tabelletje gaat over de verdeling van inwoners naar leeftijd in 2017 versus de groei daarvan tot 2040. De grootste groep inwoners naar leeftijd in Gelderop-Mierlo bestaat uit 40 tot 59-jarigen, gevolgd door een groep 60 tot 79-jarigen. En de grootst geïndiceerde groei, dat is ruim 40%, tot het jaar 2040 is zichtbaar in de leeftijdscategorie 80 jaar en ouder. Terwijl er een grote afname zichtbaar is van de groep 40 tot 59-jarigen in 2040. In 2040 is er een totale inwonersgroei van 3% geprognosticeerd. De opgave voor ons is dus om voldoende geschikte woningen voor oudere doelgroep te creëren en extra aandacht te hebben voor wonen met zorg. Dat kunnen we hier wel uit herleiden. Dan de verdeling van huishoudens naar samenstelling in 2017 versus groei tot 2040. Anno 2018 is de samenstelling van de grootste groep huishoudens bestaat uit samenwonenden zonder kinderen. En richting 2040 is bij deze groep juist de afname zichtbaar. De grootste geïndiceerde groei in 2040 is zichtbaar in de groep eenpersoonshuishoudens. De opgave is dus voldoende aanbod creëren van woningen voor kleine 1 à 2 persoonshuishoudens. Dan huishoudens naar inkomen. Het overgrote deel, 41% van de huishoudens binnen onze gemeente, valt in de hogere inkomenscategorie van 43.602 euro of meer. Dit maakt dat deze groep in principe de mogelijkheid heeft om in de vrije sector te kunnen huren of te kunnen kopen. 37% van de huishoudens valt in de lage inkomenscategorie tot 34.085 euro. En dat is de groep die echt gewezen is op de sociale huisvesting. En 20% van de huishoudens valt in de categorie middeninkomens van 34.085 euro tot 43.602 euro. En dit is de groep die dus vaak tussen wal en schip komt te vallen, omdat ze meer verdienen dan toegestaan is om in aanmerking te komen voor een sociale woning en te weinig verdienen om kunnen kopen of vrije sector huur te kunnen betalen. Onze opgave is dus om te zorgen dat er voldoende aanbod is in woningen voor de middeninkomens. Veelal zal dat middeldure huur zijn. En zorgen dat sociale woningvoorraad op peil blijft, zodat het toereikend blijft voor de groep die daarvoor in aanmerking komen. Ook moeten we zorgen dat we in de vrije koopsector voldoende variatie hebben in prijsklassen, zodat niet alleen de hoogste inkomens een woning kunnen kopen, maar ook de mensen met een iets lager inkomen. Wil ik even stilstaan bij het regionale energiestrategie en even meenemen in het tijdspad wat nu is uitgestippeld. De officiële ontwikkeling van de regionale energiestrategie start na het ondertekenen van een nationaal klimaatakkoord. Helaas is dat tot op heden nog niet ondertekend. De planning is dat deze uiterlijk eind 2018 wordt ondertekend. En dan hebben ze het volgende in de planning staan. Voor de zomer van 2019 hebben de regio's, voor de zomer van 2019 hebben de regio's een concept regionale energiestrategie gemaakt. En worden de plannen geschakeld met de nationale opgave en afgewogen met het gemeentelijk en provinciale omgevingsbeleid. Vanaf 2020 begint de inpassing van de regionale plannen in het omgevingsbeleid van de provincies, gemeenten en waterschappen en worden afspraken gemaakt met het bedrijfsleven en energiepartijen over de uitvoering van de projecten. En in 2021 zijn de warmtetransitievisies per gemeente klaar en worden stappen gezet naar het verduurzamen en op termijn naar het gasloos maken van ongeveer 200.000 bestaande woningen per jaar. Nou, nogmaals, deze planning is gebaseerd op dat het klimaatrapport eind dit jaar uiterlijk getekend wordt. Mocht dat niet het geval zijn, dan kan de planning natuurlijk ook gaan afwijken. Nou, dan zijn we aangekomen bij de input die we nodig hebben van de Raad. U heeft al inputformulieren gekregen. En via inputformulier wil ik u vragen om binnen 2 weken na deze presentatie uw input te leveren. Per fractie kunt u 3 onderwerpen benoemen. Even voor de duidelijkheid, dat mogen subonderwerpen zijn. Dus de zaken die per onderwerp zijn benoemd in de kapstok. Nou ja, 3 daarvan vraag ik u te benoemen welke voor u extra aandacht vragen en waarvan u zoiets heeft van hè, dit moet echt terugkomen in de woonvisie. En uiteraard kunt u daar een toelichting bij geven. En zullen wij deze graag meenemen in de woonvisie, want uiteindelijk willen we een breed gedragen document creëren. En door het hiervoor vertelde werkwijze hopen we een zo compleet mogelijk en integraal mogelijk woonvisie te kunnen afleveren. Dan wil ik u nu in de gelegenheid stellen om eventueel uw vragen te stellen.
Nou, dan gaan we even het licht aandoen. Dat praat makkelijker. U bent allemaal nog hier, Riek. Heeft er iemand vragen naar aanleiding van deze presentatie? Let wel, het gaat dus niet over de inhoud van de woonvisie, maar het gaat over het proces. Mevrouw Mulder.
Ja, dankjewel. Ik had even een vraag over die prognoses die bij de wisten dat aangegeven werden. Waar is dat precies op gebaseerd? Kijk je dan naar het huidige woningaanbod dat er is? Of kijk je dan puur naar wat er te verwachten is in hoe oud mensen worden en dat soort zaken?
Ja, dit is grotendeels afkomstig uit woonwensenonderzoek. En dit zijn gegevens die zij weer vanuit de provinciale prognose hebben gehaald. Ja.
Meneer Bart.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zag dat er een paar interne en externe werkgroepen samengesteld zijn. En mijn vraag was of ook de jongerenraad erbij betrokken is.
Nee. Ja, dat is een goeie. Ja. Nee, die... daar hebben we niet aan gedacht. Nee,
nee ja, goed, het leek mij...
Nou, dat is een hele goeie.
Ja, een goed idee om die zeker mee te nemen daarin.
Ja, dat ga ik zeker doen.
Dank u wel, voorzitter.
Meneer Oortwijk.
Een deel van mijn tekst is al mee gejat, inderdaad. Maar behalve de jongerenraad vroeg ik me af of er ook nog contact is met bedrijven. Of die nog zien dat er voor werknemers extra woonruimte nodig is. En in de vorige woonvisie werd er heel erg ingezet op experts. Dus ik weet dat er bij ASML geloof ik iedere week 50 mensen bijkomen. En ooit was het beeld van daar willen we veel mensen van al in onze gemeente. Dus dat was in ieder geval 1 vraag. Verder klimaatadaptatie zie ik niet terugkomen, wel de energietransitie. Als je dan denkt aan, het wordt steeds warmer, stelt dat andere eisen aan onze woningen. Want sommige woningen zijn in de zomer niet echt, is het niet echt prettig meer toeven. En ook het vasthouden van regenwater en omgaan met droogte. Dus dat was een onderwerp waar ik me afvroeg of dat hier ook in meegenomen wordt. En dan qua proces. We hebben de kapstok. Dan mag je ook andere onderwerpen aandragen of...
Oh, sorry. Ik moet wachten.
Okay. Ja, ik weet niet of u ooit wel al klaar was, mevrouw Sassia.
En dan nog één verklarende vraag misschien. En er werd gezegd van een incoherente woningen, dat wil je dan... dat krijg je. Ik weet niet precies welk scenario het was. Ik vroeg me af of er in deze tijd überhaupt nog incoherente woningen zijn. Want volgens mij is alles redelijk snel weg, omdat er gewoon een tekort is. Dus dat waren even mijn vragen naar aanleiding van.
Ja, daar zitten een paar inhoudelijke bij. Dus ik denk dat die kunt u dan in uw wensenlijstje verder meenemen. Dus er was één procesvraag of u die wilt beantwoorden. Het ging over of er nog andere onderwerpen aangedragen konden worden in het proces.
Ja. Ja, zeker. Dat kan. In de inputformulieren wordt ook de vraag gesteld, zijn er zaken die u graag in een woonvisie opgenomen zou willen hebben en die niet in de kapstok voorkomen? Dus ook die onderwerpen kunt u aangeven en dan zal er zeker iets mee gedaan worden. En natuurlijk ook de externe partijen hebben ook nog mogelijkheid om zaken aan te geven die we nog verder gaan uitzoeken en meenemen.
Dank u wel, meneer Van Happen.
Dank u, voorzitter. Het plaatje met de inkomensverdeling, als u dat er even bij haalt. Ja, daar gaf u aan. Dat maakt het wat duidelijker. Mijn vraag gaat over de categorie. En ik dacht dat dat onder de 34.000 was. Daar gaf u als toelichting bij dat dat vooral mensen zijn die aangewezen zijn op sociale huurwoningen. Mijn vraag is, als het over die inkomenssituatie gaat, hebt u dan alleen gekeken naar de mensen die aan het arbeidsproces meedoen? Of zitten daar ook de AOW'ers bij? Want ik kan me namelijk voorstellen dat een groot deel van die categorie, die in het laagste inkomenstarief zit, een koopwoning heeft en misschien niet zo'n heel hoog inkomen. En door dan automatisch de conclusie te trekken dat die categorie is aangewezen op een sociale huurwoning, vind ik wat erg kort door de bocht geredeneerd. Dus daar wil ik graag even antwoord op.
Voorzitter, toch even inbreken. Is dit nou een procesvraag of een inhoudelijke vraag?
Ik was zover nog niet.
Oké, sorry.
Ik ben ervoor,
want dit zijn
redelijk inhoudelijke vragen, ja. Dus die zullen we misschien nog aanvullend kunnen beantwoorden. Maar we zouden het nu over het proces hebben, hè? Dus niet over de inhoud van
een toelichtende vraag over de presentatie. Maar hij mag ook later aan de orde komen. Maar ik dacht dat hij... Het was mij niet helder wat er onder die verdeling van die inkomens, hoe dat berekend is. Ja.
Ik weet niet of het snel te beantwoorden is, anders dan...
Ik heb vandaag zelf ook nog daarna zitten kijken. En ik heb contact gehad met de afdeling statistieken van de gemeente Helmond, die met deze cijfers is gekomen. En dit zijn de inkomens van huishoudens binnen onze gemeente. En dat wil niet zeggen dat zij ook daadwerkelijk in een sociale huurwoning wonen, zoals u nu aangeeft. Dat is terecht. Het kan best zijn dat die mensen die in die lage inkomenscategorie vallen, dat ze inderdaad al in een koopwoning wonen of in een duurdere woning wonen. Alleen als je probeert een conclusie te trekken op basis van, wat voor inkomenscategorieën zijn er, of hoeveel inwoners of huishoudens per inkomenscategorie zijn er, dan zou je dus wel kunnen stellen dat een groot deel, namelijk 37%, in principe toe is geleverd aan die sociale huurwoningen. Dat er mensen zijn die daar niet in wonen op dit moment. Dat kan zo zijn. Maar daar is het niet voor bedoeld. Het is niet zo dat al deze mensen daadwerkelijk ook in een sociale huurwoning wonen.
Goed, nog meer mensen vragen? Ja. Meneer Engels, procesvragen.
Grappig,
ik ken u.
Ik die opmerking kreeg. Ja, ik vroeg me af of het een procesvraag was of een inhoudelijke vraag. Is er mogelijkheid om in de visie mee te nemen? Hè? Dat weet ik niet. Dat mensen ook bijvoorbeeld vanuit een hoogste categorie inkomen zou kunnen kiezen voor een bijvoorbeeld een tiny house. Hè? Of zegt u nou, ons beleid gaat er zo op zijn gericht dat we dat de gemeente bepaalt bij welk inkomen een bepaald type huis hoort? Is dat een procesvraag of is dat gaat er gewoon?
Dat is een inhoudelijke vraag. Dat is een inhoudelijke
vraag. Ja, dat hoopte ik al.
Die mag u in uw toelichting of wenspakket stoppen.
Ja, maar
nu in 2 weken.
Ja, oké, maar goed. Een andere vraag is, u had het over dat er wat formulieren zijn waar we op kunnen reageren. Hebben die formulieren al toegezonden gekregen? Ah, oké. In die stukken. Oké, ja, helder. Dank u.
U heeft de mail nog niet geopend?
Ja, maar ik heb dat niet gevonden, nee.
Anderen nog? Wie durft er nog een procesvraag te stellen? Meneer Oortwijn zelf.
Ja. Ik vroeg me af die 2 weken, want er zit ook midden in de begrotingscyclus, of dat nou hoe hard dat moet zijn, of dat daar nog ergens wat rek in zit. Dat ligt ook een beetje aan hoe uitgebreide reactie je wil en hoeveel meedenken.
Nou, dat zit wel rek in hoor. Als u dat 3 weken over doet, vind ik het ook prima.
Nou, dat is het. We maken er dan 3 weken van, maar ja, dat zijn dan ook 3 weken.
Maximaal 3 weken.
Want anders kennen we de fracties ook, dan zit je over een half jaar nog steeds te wachten op. Dus we maken van die 2 weken 3 weken, meneer Orta. Mevrouw Mulder, hè?
Ja, even heel praktisch. Kunnen we die formulier ook gewoon in de Word-versie krijgen, dat we het gewoon in kunnen tikken? Want nu hebben we een PDF. Heel praktisch.
Tuurlijk.
Ook dat wordt geregeld. Kijk, dat zijn tenminste heerlijke procesvragen. Hè? Nog andere procesvragen naar aanleiding van deze presentatie? Niet? Dan dank u hartelijk voor de presentatie. En binnen 3 weken heeft u van alle fracties reactie. Vermits er een Word-versie komt.
Dank je wel.
Goed, dan gaan we over naar agenda punt